Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we nu met elkaar zingen op Psalm 22 en daarvan het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijs de Heer, dat Jacob's zaad zijn grote namen vereer. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden, maar heeft verhoord wanneer ik uit de lenden riep naar omhoog. Psalm 22, vers 12. Gelezen uit Gods heilige woord, wat u kunt vinden in het Bijbelboek Leviticus, daarvan het vierde hoofdstuk, de eerste 31 versen. We noemden nu Leviticus 4, vers 1 tot en met 31. Vooraf doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we met elkaar zingen Psalm 2, vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Leviticus 4, vers 1 tot en met 31. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Als een ziel zal gezondigd hebben door afdwaling van enige geboden des Heeren, dat niet zou gedaan worden, en tegen een van die zal gedaan hebben, indien de priester die gezalfd is, zal gezondigd hebben tot schuld des volks, zo zal hij voor zijn zonde die hij gezondigd heeft offeren, een var, een volkomen jong rund, de Heere ten zondoffer. En hij zal die var brengen tot de deur van de tent der samenkomst voor het aangezicht des Heeren. En hij zal zijn hand op het hoofd van die var leggen. En hij zal die var slachten voor het aangezicht des Heeren. Daarna zal die gezalfde priester van het bloed van de var nemen, en hij zal dat tot de tent der samenkomst brengen. En de priester zal zijn vinger in dat bloed dopen, en van dat bloed zal hij 7 maal springen voor het aangezicht des Heeren, voor de voorhang van het heilige. Ook zal de priester van dat bloed doen op de hoornen des reukaltaars, der welriekende specerijen, voor het aangezicht des Heeren, die in de tent der samenkomst is, dan zal hij al het bloed van de var uitgieten aan de bodem van het altaar des brandoffers, het welk is aan de deur van de tent der samenkomst. Verder, al het vet van de var des zondoffers zal hij daarvan opnemen, het vet bedekkende het ingewand en al het vet dat aan het ingewand is, daartoe de 2 nieren, en het vet dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is, en het net over de lever, met de nieren, dat zal hij afnemen, gelijk als het van de os des dankoffers opgenomen wordt. En de priester zal die aansteken op het altaar des brandoffers. Maar de huid van die var, en al zijn vlees met zijn hoofd en met zijn schenkels, en zijn ingewand en zijn mest, en die gehele var zal hij tot buiten het leger uitvoeren, aan een reine plaats waar men de as uitstort, en zal hem vuur op het hout verbranden. Bij de uitgestoten as zal hij verbrand worden. Indien nu de gehele vergadering Israël zal afgedwaald zijn, en de zaak voor de ogen der gemeente verborgen is, en zij iets gedaan zullen hebben tegen enige van alle geboden des Heeren, dat niet gedaan zou worden, en zijn schuldig geworden, en die zonde die zij daartegen gezondigd zullen hebben bekend is geworden, zo zal de gemeente een var, een jong rund ten zondoffer offeren, en die voor de tent der samenkomst brengen. En de oudsten der vergadering zullen hun hand op het hoofd van de var voor het aangezicht des Heeren leggen. En hij zal de var slachten voor het aangezicht des Heeren. Daarna zal die gezalfde priester van het bloed van de var tot de tent der samenkomst brengen. En de priester zal zijn vinger indopen, nemende van dat bloed. En hij zal het 7 maal springen voor het aangezicht des Heeren, voor de voorhang. En van dat bloed zal hij doen op de hoornen des altaars dat voor het aangezicht des Heren is, die in de tent der samenkomst is. Dan zal hij al het bloed uitgieten aan de bodem van het altaar des brandoffers, het welk is voor de deur van de tent der samenkomst. Daartoe zal hij al zijn vet van hem opnemen en op het altaar aansteken. En hij zal deze vaart doen, gelijk als hij de vaart des zondoffers gedaan heeft. Alzo zal hij hen doen. En de priester zal voor hen verzoening doen. En het zal hun vergeven worden. Daarna zal hij die vaart tot buiten het leger uitvoeren. En zal hem verbranden, gelijk als hij de eerste vaart verbrand heeft. Het is een zondoffer der gemeente. Als een overste zal gezondigd hebben en tegen een van de geboden des Heren zijns Gods door afdwaling gedaan zal hebben, het welk niet zou gedaan worden, zodat hij schuldig is, of men zijn zonde die hij daartegen gezondigd heeft aan hem zal bekendgemaakt hebben, zo zal hij tot zijn offer brengen een geitenbok, een volkomen mannetje, en hij zal zijn hand op het hoofd van de bok leggen. En zal hem slachten in de plaats waar men het brandoffer slacht voor het aangezicht des Heren. Het is een zondoffer. Daarna zal de priester van het bloed des zondoffers met zijn vinger nemen en dat op de hoornen van het altaar des brandoffers doen. Dan zal hij zijn bloed aan de bodem van het altaar des brandoffers uitgieten. Hij zal ook al zijn vet op het altaar aansteken, gelijk het vet des dankoffers. Zo zal de priester voor hem verzoening doen van zijn zonde, en het zal hem vergeven worden. En zo enig mens van het volk des lands door afdwaling zal gezondigd hebben, terwijl hij iets doet tegen een van de geboden des Heren dat niet gedaan zou worden, zodat hij schuldig is, of men zijn zonde die hij gezondigd heeft aan hem bekend zal gemaakt hebben, zo zal hij tot zijn offerande brengen een jonge geit, een volkomen wijfje, voor zijn zonde, die hij gezondigd heeft. En hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen, en men zal dat zondoffer slachten in de plaats des brandoffers. Daarna zal de priester van haar bloed met zijn vinger nemen en het doen op de hoornen van het altaar des brandoffers. Dan zal hij al het bloed daarvan aan de bodem van het altaar uitgieten. En al haar vet zal hij afnemen, gelijk als het vet van het dankoffer afgenomen wordt. En de priester zal het aansteken op het altaar, tot een liefelijke reuk de Heere. En de priester zal voor hem verzoening doen, en het zal hem vergeven worden. Tot zover de schriftlezing.
Tot voortzetting willen we met elkaar zingen Psalm 32, de versen 1 en 3. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens die het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, en die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voet. Psalm 32, vers 1 en 3. spreken. De tekstwoorden die we met de hulp des Heren wensen te overdenken vanavond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Leviticus 4, en daarvan de versen 27 tot en met 31, waarvan we alleen nog vers 29 samen lezen. Leviticus 4, vers 29, waar we Gods woord en onze tekst als volgt lezen. En hij zal zijn hand op de hoofd des zondoffers leggen, en men zal dat zondoffer slachten in de plaats des brandoffers. Tot zover de woorden van onze tekst. Het gaat vanavond, gemeente, over het leidende lam Gods. Er worden verschillende dieren genoemd bij de verschillende offers die gebracht worden in Leviticus 4. Maar om te verwijzen naar het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, de Heere Jezus Christus, vatten we het maar samen met het leidende lam Gods. Drie gedachten. In de eerste plaats de oorzaak van dat lijden. Vervolgens voor wie dat lam moest lijden. En tenslotte de opbrengst van dat lijden. Dus het lijdende lam Gods, de oorzaak van dat lijden, voor wie het lam moest lijden en tenslotte de opbrengst van dat lijden. Even eerst een tekst uit een van de brieven van Paulus aan de Galaten. Galaten 4 vers 19. Daar lezen we: mij de kinderkens die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgt. Dus de prediking van de apostel Paulus, en de prediking zoals die er onder ons moet zijn, is dat Christus een gestalte in u krijgt. Dat is het doel van de prediking. Je zou dat natuurlijk op heel veel andere manieren ook nog taal kunnen geven, maar even vanuit deze tekst. En de kanttekenaar schrijft daarbij: zoals een moeder haar kind bij zich draagt, totdat het een gestalte heeft om het te baren, zo moet de apostel arbeiden, totdat men de rechte kennis van Christus heeft. Dus de apostel Paulus, het is alsof hij zegt: ik draag u bij mij, ik draag u op mijn hart. En ik onderwijs u, ik leer u, totdat u een rechte gestalte, een rechte kennis van Christus heeft. Zodat Christus een gestalte in u heeft. Dat is de bedoeling. Ik hoop dat dat de opbrengst zou mogen zijn van de prediking vanavond. Jezus Christus, gekomen in deze wereld als het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Opdat u met uw zonde en met uw schuld de toevlucht zou nemen tot dit lam. Hij die gekomen is onder de wet, om degenen die onder de wet zijn, die onder de eis van de wet zijn, onder de vloek van de wet zijn, omdat wij niet kunnen gehoorzamen, om ons te verlossen. Dat is zijn werk geweest. Daartoe hebt u, jij en ik hem nodig. Dat hij voor ons tot zonde gemaakt zou worden. En dat wij zouden geloven dat hij dat ook voor ons gemaakt is. En dat de wet, zoals de apostel Paulus ook schrijft aan de Galaten, die toch nog weer een beetje bezig zijn gegaan om die wet te vervullen. En waar hij hen moet leren, waarbij hij onder hen moet arbeiden, opdat ze af zullen zien van de werken der wet, omdat geen vlees gerechtvaardigd wordt door de werken der wet, maar alleen door het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Voor betaling, voor verzoening, voor vergeving hebt u de Heere Jezus Christus nodig. En dat willen we overdenken vanuit het Oude Testament, vanuit Leviticus 4, wat handelt over het zondoffer, het schuldoffer. Er worden een heel aantal, we hebben het met elkaar gelezen, en ik hoop eigenlijk niet dat u ook gedacht hebt: waarom duurt dat nou zo lang en waarom nou elke keer, dat zou je toch ook samen kunnen vatten?
Of het nou voor de hoge priester is, of dat het nu voor het volk is, voor de oudsten van het volk, of voor een individu. Nou, er moet elke keer ongeveer hetzelfde gebeuren. Maar waarom doet de Heer, waarom beschrijft de Heer dat zo nauwkeurig? Heb u daar al verwondering over gekregen in plaats van ergernis? Zou zomaar kunnen. Misschien ga ik te veel van mezelf uit, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar soms vinden we het langdradig en... De Heere geeft door Leviticus 4 licht over hoe Hij wil dat er geofferd wordt als een ziel gezondigd zal hebben. Zo lezen we in vers 2 van dit hoofdstuk. Het gaat elke keer over de zonde. Ja, dat zou ook al ergernis kunnen geven. Dat hoor je soms zeggen jongeren van ja, waarom altijd over de zonde? Ja, als het niet over zonde gaat, dan is er ook geen evangelie nodig. Evangelie is er niet zonder zonde. En vrijspraak is er niet als er geen schuld is ten opzichte van de Heer en ten opzichte van zijn wil en wet. Juist die wet is een tuchtmeester tot Christus. Zodat we daardoor onze schuld en onze zonde zouden kennen. En wij, Jezus Christus, tot onze gehoorzaamheid nodig krijgen en tot onze betaling als het offer voor de zonde en voor de schuld. En daarom gaat het over de zonde. En als je dat er allemaal uit zou willen halen, ja dan moet je wel heel veel uit de Bijbel halen. Wil je een ander soort evangelie, waar ik van denk dat het er niet is, hebben. Het ging over de hoge priester die gezondigd heeft, over de oudsten van het volk. En elke keer opnieuw moet er geofferd worden. Voor verschillende, je zou kunnen zeggen, geledingen van het volk. En in het gedeelte wat wij hebben gelezen, vers 27, daar begint het. Zo enig mens van het volk des lands door afdwaling gezondigd zal hebben. Dus, het gaat over elke jongen. Elk meisje, elke man, elke vrouw. U, jij, ik. Allemaal. Spreek tot de kinderen Israëls als een ziel. Dat betekent man of vrouw, jong of meisje. Gezondigd zal hebben door afdwaling van enige geboden des Heren. Nu, het gaat 10 keer precies over afdwaling. En dan nog een paar keer over afgedwaald zijn. Ongeveer 15 keer over met dat woord afdwaling. Nou, dat is natuurlijk wel even belangrijk. Welke zonde daar dan mee bedoeld wordt. Dat zegt kanttekening 37 bij vers 22. Daar staat, dat is door onwetendheid, als iemand zich vergrijpt, niet wetende dat het zonde is wat hij doet. Of door onvoorzichtigheid, haastigheid, onbedachtzaamheid in enige zonde valt, hetwelk hij na de daad eerst begint te bedenken. Dat is wat de kanttekening daarbij zegt. Dus het gaat over hele kleine zonden, jongens en meisjes, jongelui, ouderen. Het gaat dus niet over moord, doodslag, over stelen, over echtbreuk, op wat dan ook. Het gaat over hele kleine zonden, waarbij als je ze doet, het niet eens in de gaten hebt. De zonde van afdwaling. Onnadenkend iets zeggen of iets doen. En dan zit je s'avonds op de bank en dan denk je van, hé, dat heb ik maar toch eigenlijk gezegd. Dit is niet goed wat ik gedaan heb. Dit had ik zo nooit mogen zeggen. Dit had ik nooit zo mogen doen. Dat je je dat pas later realiseert. Dat je doordringt. Dat je je bewust ervan wordt. Dat het, zo staat het er. En het gebeurt ook nog dat sommige mensen het helemaal niet in de gaten hebben. Want in vers 28 lezen we in het begin. Of men zijn zonde die hij gezondigd heeft aan hem zal bekend gemaakt hebben. Dus dat iemand anders tegen u zegt, van beste jongen, hoe heb je dat nu kunnen doen? Oh ja, ik begrijp het. dit is natuurlijk gewoon echt niet goed wat ik zei. Of wat ik deed. Zo kan het ook nog. Onnadenkende zonde. Onwetend. Dat je er door een ander op gewezen wordt. Eigenlijk, het grondwoord heeft deze twee dingen in zich. Onnadenkend, onwetend. En de beschrijving van de kanttekenaar is eigenlijk een samenvatting die heel kernachtig is. En dit zijn zonden, gemeente, die u, jij en ik misschien wel heel gemakkelijk kunnen relativeren. Ja, maar ja, dat bedoelde ik niet precies zo, dus waar maak je je druk om? Nee, gezondigd hebt u. Heb jij. Want het staat aan vers... Aan het eind van vers 27. Zodat hij schuldig is. Dan ben jij gewoon schuldig als je iets zegt wat niet kan. Of iets doet wat er misschien niet direct tot zonde uitgelegd behoeft te worden. Maar je bent gewoon schuldig. Dit had je niet mogen doen. Dit is tegen Gods wil. Dit is tegen Gods wet in. En dan moet je niet proberen, ja, maar dan moet je zo zwaar niet aan tillen. En dan komt toch, dat hoef je toch ook niet te overdrijven, de ernst van zo'n zonde. En weet je, onze eerzucht heeft al gauw een compromis gesloten of het al gauw gerelativeerd. En de duivel die helpt u daar wel bij, om het te... Om te relativeren. Om het klein te achten. Ja, totdat het u aangaat natuurlijk. Of jou of mij. En ik word net in mijn eer geraakt. En dan? Wat kunnen we dan pijn voelen? Maar kunnen we dan ook boos worden? Het kan zomaar gebeuren, gemeente. Ik wil zomaar een voorbeeld noemen. Wat me een keer verteld werd. Door een vrouw die het betrof, die, ja niet die zonde deed, maar die dat gezegd had. Dus dat is het mooie ervan. Er waren twee vrouwen, die stonden bij de basisschool ergens in Nederland. En de een had één kind en de ander had er zes. En ze stonden beide te wachten op bij het schoolplein, zodat hun kinderen naar buiten zouden komen. En ze stonden wat te praten en ineens zegt die ene, ja jij kan nog leuk... Zo naast de opvoeding van nog wat werken. En de tranen schoot in haar ogen. En ze zei, ik zou ook zes kinderen willen. En eens bedacht die vrouw. En misschien dat u zegt van, ja, maar dat bedoelt ze misschien niet zo. Maar die vrouw met die zes kinderen die dat zei, ze zegt, ik voelde zo dat mijn woorden niet goed waren. Ik had niet kunnen bedenken dat zij er heel veel verdriet van had dat ze niet meer dan één kind had. Voorzichtig, gemeente. Voorzichtig. Wat kun je zomaar dingen zeggen waar je de rijkwijde niet van weet? Voorzichtig, dat vraagt de Heer. Dat is wel de les ook bij die zonde van afdwaling. Kleine zonde misschien. Door onnadenkendheid, onwetendheid, maar toch zonde. En wat is het nodig dat de Heilige Geest er ook licht over werpt? En dat wil de Heer ook wel doen, als u bereid bent, en jij bereid bent, en ik, door 's avonds op de bank nog eens na te denken over wat we nu allemaal deden en wat we nu allemaal zeiden. Gewoon de dag eens terug te denken, wie ben ik nu geweest? Wie heb ik nu bedoeld? Waar is het me nu om gegaan? En gemeente, als de Heilige Geest licht werpt over die kleine zonden, dan verstommen de verontschuldigingen op uw lippen. Dan kun je je geweten niet meer het zwijgen opleggen. Van nature willen zelfs ook Gods kinderen niet ontdekt worden. Wat kun je er narig van worden als iemand je op iets wijst? Heel, kijk naar jezelf en bemoei je met. Maar als het nu goed ligt, dan kun je misschien even zo gereageerd hebben. Dan maak je daar ook al mee schuld mee. Maar dan kom je tot de overtuiging. Maar ze hebben wel gelijk. Ze hebben wel gelijk. Ik was student en daar zei een vrouw tegen mij. ja, in de periode dat u nu student bent, bent u een beetje klagelijke toon aan gaan nemen. Nou, dat viel natuurlijk niet goed. Maar ik dacht, ik moet toch even terugluisteren. En toen dacht ik van, eigenlijk heeft ze wel gelijk, dat moet niet. Ik moet gewoon... Willen we dat, gemeente? Willen we dat? En wat is het van belang om toch over je functioneren en over wat je doet na te denken? En wat is het nodig om door Gods geest te mogen buigen en te mogen verliezen en schuld te belijden? Misschien voel je wel een bepaalde weerstand als het gaat over zonde elke keer. Maar daardoor is er het evangelie. Want bij al die offers, oud-testamentisch, en bij al die, ik denk, miljoenen liters bloed die gestroomd hebben bij dat altaar, bij die altaren, daarmee predikt God genade voor zondaren. En daarom is het van belang om dat altijd weer te noemen. Er wordt vergeving verkondigd. En het offer van de Christus is juist dan een wonder, wanneer ik door de Heilige Geest licht heb gekregen over mijn zonde en schuld. Dat er nu een weg is. Dat er een middel is. Ook als het gaat om kleine zonden. Nu hoeft echt niet geen moordenaar te zijn. Om verzoening en vergeving nodig te hebben. Daar legt de Heer als het ware hier de vinger bij. Daarvoor moest al bloed stromen. Daarvoor moest zo'n dier al sterven. Een ontdekte zondaar weet, ook met die kleine zonden, schuldig te zijn voor God. Voor zo iemand is het een wonder dat er een weg is van herstel. Want als je je zonde ervaart, als je voelt dat je gezondigd hebt, en het is een werk van Gods geest, dan zijn er twee dingen die gebeuren. En die twee dingen die staan, en dat heb ik waarschijnlijk al eens eerder gezegd in uw midden, die staan bij het woordje berouw in onze dikke vandalen. Twee dingen. Eén, dan krijg je smart over wat je gedaan hebt. En twee, er komt een verlangen naar herstel. Als je iets kleins gedaan hebt en je hebt daardoor iemand geraakt in het intermenselijke, en je hebt een hele goede verbinding met die persoon, er is vriendschap, er is een genegenheid, en je hebt iets gezegd waardoor je de ander geraakt hebt, en die ander die zegt dat tegen je, als het goed is, dan voel je direct de pijn. En dan voel je ook dat dat scheiding heeft gemaakt op een bepaalde manier. Dat je daardoor op afstand bent gekomen, omdat je die ander pijn hebt gedaan. Als het goed is, voel je de pijn. En als het goed is, dan is er direct dat verlangen dat het weer goed wordt. Nu, zo werkt de Heilige Geest met betrekking tot onze verhouding tot God. Als wij gezondigd hebben, dan worden we overtuigd dat wij God onheer hebben aangedaan. Over zijn grens die hij gesteld heeft, heen gegaan zijn. En dat het daardoor niet meer goed is met de Heer. En dat dat opgelost en opgeruimd moet worden. Heb je wel eens berouw gehad? Hebt u wel eens berouw? Heb jij wel eens berouw gehad? En voelde je dat het niet goed is met de Heer? En dat er afstand is gekomen? En is dat alles onverdraaglijk geweest, dat het niet goed is? En heb je alles gezocht om dat goed te maken? En heb je niet dat waarmee je het goed kan maken? Dan komt de plaats voor de Heere Jezus Christus. Dan komt de plaats voor het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. In gedachten zien we, jongens en meisjes en jongen, die richting de tabernakel gaat. Hij heeft zo'n jonge geit bij zich, waar het hier over gaat in dit stukje. En laten we maar even het bij een lam houden voor het beeld. En hij heeft dat lam aan een touw gebonden en hij gaat ermee richting de tabernakel. En we gaan er even van uit dat die jongen echt voelt dat hij gezondigd heeft. Want aan het einde van vers 27 staat, zodat hij schuldig is. Daar zou je ook kunnen lezen, zodat hij zich schuldig weet. Dat is nodig. Dus niet dat je zomaar wat vorm hebt met die tempeldienst toen of vandaag, wat verstandelijk redeneert. Nee, het gevoelen schuldig te zijn. Je schuldig weten. Nou, daar gaat die jongen, die gaat richting de tabernakel, wat lam bij zich, aan een touw. En je ziet aan hem dat hij minst dwars zit. De onrust straalt van hem af. Hij heeft misschien niet de grootste zonde gedaan. Nee, een zonde maar van afdwaling. En hij had het niet eens in de gaten in eerste instantie. En hij heeft het misschien pas later bedacht. Misschien is hij er pas na een paar weken achtergekomen. En misschien had hij zelfs nodig dat iemand hem erop wees dat het niet goed was. Maar hij is wel binnengekomen bij hem. En hij weet zich schuldig. En dan gaat hij richting de tabernakel. En dan bij de poort, staat niet in dit verband, maar we weten dat dat de gewoonte is, dat als zo'n zondaar met zijn schuldoffer, met zijn zondoffer komt, dan moet hij daar bij de poort, dat is overigens niet zo heel ver bij de brandofferaltaar vandaan, maar een paar meter, en dan moet hij zijn hand op de kop leggen, of zijn handen op de kop van het dier leggen, en dan moet hij zijn schuld bekennen en belijden. Wat hij gedaan heeft. Of wat hij gezegd heeft. En zo gaat die schuld van die jongen op dat dier. Je kunt je voorstellen als hij van dat dier hield. Dat het hem ook op een bepaalde manier pijn deed. Dat hij nu dat dier moet gaan offeren. Dat dat dier de dood ingaat. Terwijl dat dier... Hij heeft niets verkeerds gedaan. Dat is zijn zonde. Dat is zijn schuld dat dat dier moet sterven. Omdat hij niet voorzichtig genoeg is geweest in wat hij zei of wat hij deed. Als het goed is, dan raakt dat. Zo'n persoon die dat offer brengt. Om mijn onnadenkendheid moet jij de dood in. Gemeente, ken je dat? Weet u dat? Mijn schuld. En dan je hand op de kop van het dier leggen. En dat die zonde van afdwaling op dat dier gaat. En dat dat op het dier ligt daarna. Gemeente, in het overdenken van deze stof viel het toch weer net een beetje ander licht over het offer wat de Heer Jezus Christus gebracht heeft. Want wij zijn in onze gedachten denk ik vaak toch bezig, als we denken over het werk van de Heer Jezus, over wat Hij voor ons gedaan heeft en hoe Hij gerechtigheid heeft die redt van de dood. En dat we de toevlucht nemen opdat wij in hem vergeving en verzoening, opdat wij in hem ontvangen. Maar hier valt er licht over dat wij nu juist met onze zonde en schuld naar hem toe moeten. Opdat we die op hem leggen. Opdat we die bij hem kwijt raken zouden. Is dat in uw leven en mijn leven, in jullie leven, jongelaar? Herken je dat, dat je op je knieën gaat, dat je voor Gods aangezicht komt en dat je in je zonden en in je ellenden je tot hem ter genezing gaat wenden om die zonde, die schuld bij hem te brengen, om dat bij hem te laten, om dat op hem te leggen als het ware. Dat je je zonde, je schuld kwijt wil bij hem. Dat je dat, zoals de verloren zoon. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard een kind genaamd te worden. Met je zonde naar hem toe. Met je schuld. En gemeente, nu een knoop die onder ons nog alles plaatsvindt. Dat wij, wanneer wij tot hem gaan, eigenlijk het liefst eerst de zonde onder de knie zouden hebben. Dat wij het liefst eigenlijk in die strijd de zonde onder de knie en de zonde overwinnen. En dat we, en dan mag ik tot hem gaan. Nee, de Heer zegt hier zo heel nadrukkelijk. Dat je in je zonden en ellenden je tot hem ter genezing mag en moet wenden. Niet zonder zonde, maar met je zonde. Ik sprak een man op een gegeven moment en die zei: dominee, als u zou weten welke karakterzonde ik heb, dan zou u wel weten dat het voor mij, dat wordt nooit. Elke keer opnieuw. Is het er weer. Elke keer opnieuw. Ja, hij wilde eigenlijk het liefst. En natuurlijk is dat een mooie gedachte. Als je dat niet wil, die zonde kwijt en van die zonde af. Ja, dan hoef je ook de toevlucht niet te nemen tot hem. Maar de Heer vraagt niet of je het zelf op wil lossen. En of je eerst de strijd moet overwonnen hebben om dan tot hem te gaan. Nee, met je zonde en met je schuld. Tot hem. Om het op hem te leggen. Om het aan hem te laten. Om het aan hem te geven. Bekend, we hebben het gezongen. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed daar bij de poort. De handen uitgestrekt naar hem. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Is dat je leven? Is dat uw leven? Wat een wonder dat die weg er is. En dat die weg geopend is. En dat er een mogelijk is om zo tot hem te mogen gaan. Dus niet om hem aan te grijpen als heiland, als zaligmaker, maar om tot hem te gaan. Als borg. Schuld overnemende borg. Daartoe is hij in de wereld gekomen. Als het lam Gods. Een borg die garant staat voor de betaling. En gemeente. Dat is het mooie van een borg. Als iemand borg voor u, voor jou wil staan. Dan zegt hij. Welke schuld je ook hebt, ik neem die over. En welke schuld je nog gaat maken, die neem ik ook over. Daarom is zonde zo smartelijk. Als we mogen geloven dat hij onze zonde en schuld over wilde nemen. En de straf wilde dragen. De bittere kruisdood wilde sterven in uw plaats. In jouw plaats. In mijn plaats. Wat een bevrijding, gemeente. Als je verliezen mag. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u ben ik me waardig. Of zoals die moordenaar aan het kruis. Wij toch rechtvaardiglijk. Wij verdienen deze straf. En de psalmen staan er vol van dat bekennen van zonde en schuld. Beken dan nu, o Heer, oprecht mijn zonde. Voor wie moest dit lam sterven? Onze tweede gedachte. En daar heb ik natuurlijk eigenlijk al het nodig over gezegd. Ik heb onnadenkend iets gezegd gedaan. Ik heb onwetend iemand zomaar veroordeeld. Vanuit de veronderstelling, dat gebeurt nogal eens onder ons. Dat wij veronderstellen dat iemand wel dit of dat of zus of zo, terwijl we het niet eens weten. Voorzichtig zouden we moeten zijn. En dan hoop ik, dat deden de Puritijnen nogal eens, die gingen dan, zoals het in het avondmaalsformulier staat, en eigenlijk bedenken zijn zonde en vervloeking. Dus ervoor gaan zitten. Niet alleen op wie de Heere wil zijn voor een verloren zondaar, maar ook bedenken wie ben ik nu geweest? Wat heb ik nu verdiend? Of misschien heeft iemand erop gewezen. En daar staat die jongen, het is hem leed. En hij legt zijn handen op de kop van de dier, gemeente. En bekent hij en beleidt hij zijn zonde en schuld. En dan vervolgt hij zijn weg naar het altaar. Daar waar die priester staat. Hij mag zelf dat dier niet gaan slachten. Hij is afhankelijk van die priester. Dat waren de middelaars van het oude verbond. Die tussen het volk en de Heere stonden. Om die verzoening aan te brengen. En de ware ontdekte zondaar. En je kunt je het voorstellen, jongens en meisjes, dat die jongen nog even dat lam of die geit het bij zijn kop pakt en het in de ogen kijkt en dat de tranen uit zijn ogen lopen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En dan neemt die priester dat dier en dan snijdt hij de hals open van het dier en dan stroomt dat bloed uit het dier, dan stroomt het leven uit het dier. Dat bloed dat wordt opgevangen. Zonder bloedstorting geen vergeving. Lezen we Oude Testament, lezen we ook in het Nieuwe Testament. En die jongen die staat er verslagen, dat dier sterft in zijn plaats. Ja, vanwege die onnadenkende zonde had hij dan verdiend te sterven. Ja, de bezoldiging der zonde is de dood. En dan neemt die priester uit die schaal van het bloed en dan strijkt hij het aan de hoornen van het altaar. Dat wordt bij elk offer gedaan, of het nu om de zonde van de hoge priester gaat, om de zonde van de oudsten van het volk, om de zonde van het hele volk, of om de zonde van een individu, van een ziel. Elke keer wordt dat bloed gestreken aan de hoornen van het altaar. Nou, vanuit het Oude Testament weten we dat er in die tijd de toevlucht genomen kon worden tot de hoornen van het altaar. Als je vluchtte voor de bloedwreker en je greep de hoornen van het altaar, dan moest er een eerlijk proces, rechtsproces plaatsvinden. En de rest van het bloed, dat wordt aan de voet van het altaar uitgegoten. Waarschijnlijk is daar een greppel geweest, waardoor dat bloed ook naar een plaats stroomde. En het vet, dus het belangrijkste van het dier, dat was voor de Heer. Dat moest op het altaar geofferd worden. Een liefelijke reuk, de Heer. En de rest, die kop en de ingewanden en het vel en alles, dat moest buiten de legerplaats gebracht worden. En daar werd het verbrand. Indrukwekkend tafereel. Als je daar stond, zo'n onschuldig dier, beladen met zo'n kleine zonde, die eigenlijk niets te betekenen heeft in het oog van mensen, en wel iets te betekenen heeft in het oog van God. En dan moet dat dier geslacht worden, sterven, en dan moet het uiteindelijk, alleen het vet is dan voor de Heer, en de rest moet met vuur verbrand worden. Waarom, gemeente? Opdat u voorzichtig bent in wat u zegt en wat u doet. Dat is de boodschap uit Leviticus 4. En omdat u weet dat kleine zonden u ook doodschuldig maken voor God. God ziet de zonde niet door de vingers. Maar die offers die werden gebracht niet alleen om de ernst van de zonde te wijzen, maar ook op de mogelijkheid van verzoening en vergeving. Gods barmhartigheid, helios. Gods goedertierenheid. En genade. Het zou ons moeten verootmoedigen, gemeente. Het zou ons klein moeten maken voor de Heer. Dat de Heer nu zo'n weg uitdacht. En dat de Heer nu in het sterven van die dieren voldaan was. Dat hij daarom niet meer op u zou toornen en niet meer op u zou schelden. En dat het daarmee weer vlak is ten opzichte van de Heer. Omdat hij die zonde dan niet meer zal gedenken. En de ware Israëliet en vandaag ook. Als je met je zonde, met je schuld tot dat lam mag gaan. En je mag het kwijtraken bij het kruis. En je mag verzoening ontvangen voor je zonde. dan is het weer goed. Dan wordt alles wat ertussen lag weggenomen. Dan is er weer rust. Dan is er weer vrede. Dan is er weer vreugde. Snap je dat iemand die dat beleefd heeft, ook elke keer opnieuw, met zomaar een verkeerd woord, zomaar een verkeerde daad, weer daar terecht wil komen? Die krijgen er geen genoeg van. Als ze elke zondag twee keer die boodschap horen. Die krijgen er geen genoeg van. Ook ambtsdragers. Kun je je voorstellen dat je als broeders iets doet. Waarvan je later zegt van nou, dat hadden we zo niet moeten doen. En dat je samen als broeders van hetzelfde huis je hand op de kop van de dier mag leggen. En dat het dier plaatsvervangend de dood ingaat. En dat je mag geloven dat het dan weg is. Ook die ambtelijke zonde. Dat had de hoge priester nodig. Dat hadden de oudsten van het volk nodig. De ambtsdragers. Het heeft het hele volk nodig. Als je samen voelt dat er dingen zijn die niet konden. Die weg moesten. En die opgeruimd moeten. Die beleden moeten worden. Er is een lam gemeente. Dat de zonde der wereld wegneemt. Jezus Christus gaf zichzelf tot een volkomen, een totale verzoening voor de zonden van alle zonden, klein en groot. Opdat verloren zondaren in hem vergeving zouden hebben. Daar gaat het over in de derde gedachte. Maar willen we eerst met elkaar zingen, Psalm 38, vers 18 en 22. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Ben vanwege al mijn zonden die mij wonden vol van kommer en verdriet. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mijn schuts, Heer God der goden. Troost in noden. Grote hoorder van het gebed. 38 vers 18 en 22.
leidende lam Gods. De oorzaak van het lijden. Voor wie dat lam moest lijden. En tenslotte de opbrengst van dat lijden. En gemeente. Waar we mee begonnen zijn. Mijn kinderkens die ik wederom arbeid te baren. Totdat Christus een gestalt in u krijgt. De arbeid vanaf de kansel is dus nodig opdat u rechte kennis van de Christus zou krijgen. En de Heere wijst, Oud-testamentisch al, de weg van het bloed. Het bloed van het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Maak hen hun schuld bekend. Wijs hen op de zonde en op de schuld. Ook die kleine onvolmaaktheden. Opdat ze zich schuldig kennen. Opdat ze zien gezondigd te hebben tegen een heilig en een rechtvaardig God. Maar ook opdat ze weten dat er een weg is, een middel is tot verzoening, tot vergeving. En dat dat alleen is in de weg van het schuld bekennen, belijden en tot het altaar komen. Alleen wanneer je met je zonde en je schuld naar dat lam gaat. En je schuld en zonde bekend, beleid. Met je handen op de kop van dat lam. En dat lam, dat heeft gezegd, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Er is geen rust buiten hem. Er is geen vreugde, er is geen verzoening, geen vergeving buiten dit lam. Alleen in hem. Vermoeid en belast. De kanttekenaren bij die tekst zeggen dat het volk, dat er een getal is die zuchten onder al die wetten, onder al die inzettingen, waar ze niet aan kunnen voldoen. En Jezus zegt, komt allen tot mij. Hij is aangewezen door Johannes de Doper, als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij kan uw vermoeide ziel, en hij kan uw belaste ziel tot een rust brengen. Hij alleen. En daarom in je zonde en in je schuld, schuldige broeder, schuldige zuster, schuldige jongen, schuldige meisje, opdat wij onze handen uit zouden strekken naar dit lam, opdat hij onze zonde zou overnemen, opdat we onze zonde en schuld op hem zouden leggen en bij hem kwijt zouden kunnen. Aan het vloekhout hangt de borg. En hij sterft aan het kruis. Zijn bloed stroomt over de aarde. En elke druppel bloed getuigt van verzoening en van vergeving. We lezen het in vers 31. En de priester zal voor hem verzoening doen. En het zal hem vergeven worden. Dus het is niet misschien. Nee, die zo in zijn zonde en ellende zich tot hem ter genezing wou wenden. Die zal vergeving ontvangen. Daar hangt die grote hoge priester. Aan het vloekhout. Hij is niet alleen het offerlam. Maar hij is ook de priester. Hij is ook die middelaar Gods en der mensen. En hij bidt het, Vader, vergeef het hen. Geef hun schuld maar aan mij. Leg die schuld en de straf niet op hen. Geef die schuld maar aan mij. En geef die straf maar aan mij. Hij is daar als priester. Met zijn eigen bloed. Met zijn eigen offer. Voor zijn vader. En het zal hen vergeven worden. Ja, maar. Daar kan je natuurlijk toch wel nog een paar vragen bij stellen. Nu. Één voorbeeld. Daar heeft waarschijnlijk een jongen gestaan van een jaar of 16, 17, 18 misschien of zo. Saulus van Tarsen heet hij. En die jongen is zo fanatiek. Op een bizarre manier. Die man die daar hangt. In de lijn en in het op
hartstochtelijke van de meute. Die man die moet weg uit zijn leven. Die mond die moet dicht. Weg met hem. Kruist hem. Heeft hij geschreeuwd. En hij wordt steeds fanatieker. Het is zelfs zo dat hij een beul wordt. We kunnen het lezen in Handelingen 26. Dat hij hen die zijn naam, die de naam Jezus belijden tot zaligheid, in de gevangenis werpt. Hij dwong hen te lasteren. En hij strafte hen. En als ze omgebracht werden, stemde hij ermee in. Almeente, misschien dat we toch nog een beetje een vriendelijk beeld van hem hebben. Maar het was een... Hij deed in ieder geval vreselijke dingen. Dwingen tot lasteren, straffen. Als ze omgebracht werden, dan stemde hij ermee in. Maar die borg, die had aan het vloekhout gehangen, dat lam Gods, die priester. Vader, vergeef het hem. Want hij weet niet wat hij doet. En het zal hem vergeven worden. Omdat deze priester dat van zijn vader vraagt. En het gebeurt, gemeente. Hij heeft de zonde en de schuld van hem overgenomen. Toen hij daar schreeuwde in de straat der rechten. Niet at, nog dronk, schuld bekende, schuld beleed. En schreeuwde om verzoening en om vergeving. En toen behaagde hij de Heer zijn zoon in hem te openbaren. En daar heeft de Vader nu van voor de grondlegging der wereld al genoegen ingenomen. Want Christus is al geslacht van voor de grondlegging der wereld. In dat heilsplan van God. En zo zou hij naar de aarde komen. Voor mensen waarvan hij wist dat ze zijn geboden zouden overtreden. Dat ze hem te schande zouden maken. Dat ze hem aan het vloekhout zouden nagelen. Maar hij wilde al Gods welbehagen doen. Gods wil doen. En zo gaf hij zich tot in de bittere dood van het kruis. En het zal hem vergeven worden. Is geen twijfel over mogelijk. Schuldverslagen zondaar. En misschien dat u nu in de kerk zit en niet die schuld voelt. En ook zo niet bewust daarvan bent. En dus niet schuldverslagen bent. Hoe lazen we het ook alweer in vers 28. Of men zijn zonde die hij gezondigd heeft aan hem zal bekend gemaakt hebben. Uw hoogmoed, uw eerzucht, uw geldzucht, uw egoïsme, uw wereldgelijkvormigheid. Uw niet geestelijk zijn, bitterloos zijn, dankeloos zijn. Allemaal schuld. Allemaal schuld. U wordt ermee bekendgemaakt. Dat zou het groot zijn als u, zoals het staat in vers 28, dat het aan u bekendgemaakt wordt, dat u het gaat gevoelen. En dat het u gaat drukken. En dat u voelt dat daardoor de scheiding met de Heere er is. Dat is vanwege onze zonde. En dat u richting dat offerlam gaat. Met uw zondige bestaan, al die kleine zonden. Misschien wel, leeft u wel voorbeeldig en keurig. Maar dat uw bestaan niet God liefhebben boven alles. En je naast als jezelf. En daarmee elke dag de schuld maakt. Kleine zonden. En toch schuldig. En dan naar dat offer. Je handen op de kop van dat dier leggen. Je zou ook kunnen lezen op dat dier leunen. Hoe een meisje, man, vrouw, zwart, wit, maakt helemaal niet uit. Door afdwalen, kleine zonde, schuldig. En dan zegt de Heer, kom, laat ons te samenrichten. Je zonden zijn als gelaken. Ja, dat is zo. Alles bij elkaar. Als gelaken. Karmo zijn er ook. Maar zo zegt deze borg, dit lam Gods, ik wilde die vlekkeloze rein was, tot zonde gemaakt worden. En ik wilde al Gods welbehagen doen. En het is Gods behagen. Het behaagt hem dat ik tot zonde gemaakt zou worden in de menselijke natuur. Dat ik tot een vloek zou worden. Om onder het goddelijke recht te sterven. En mijn scharlakenrode bloed, karmozijnrode bloed, reinigt van alle zonde. En maakt u witter dan wol. En witter dan sneeuw. Ik hoop dat u niets meer hebt om op te leunen. En niets meer overhoudt waardoor u toch nog een soort rechtvaardig bent. Want hij is niet gekomen voor rechtvaardigen. Maar voor zondaren. Dat u zich schuldig kent. En elke keer opnieuw. En dat u maar één adres overhoudt. Dat Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Groot als dit Lam geopenbaard wordt. Dat hij de weg is. Maar veel groter als je mag zien dat hij je zonde en je schuld overnam en voor u, voor jou de straf wilde dragen. Omdat God nooit meer zou toornen en nooit meer zou schelden. Nog één keer die tekst uit Galaten 4. Mijne kinderkens, beste gemeenteleden zou je ook kunnen zeggen, in Galaten en in Den Haag. Die ik wederom arbeid te baren. Totdat Christus een gestalte in u krijgt. Het zou de wonde zijn. Als dit eenvoudige preekje. Tot de rechte kennis van Christus leidt. Amen. Heere, wil u verzoening doen over dat wat van ons was. Wil u het uwe achtervolgen met uw zegen. Mogen we rechte kennis krijgen, Heer, door uw geest, van wat nodig is. En dat we rechte kennis van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, krijgen. En maar één roem overhouden, Jezus Christus en dien gekruisigd. Wil zo meegaan naar onze huizen. Geeft u wat we nodig hebben. Mogen we de komende week dit heil ook overdenken, ons verwonderen over zoveel genade en dat tegenover zoveel schuld bedreven. Heere, gedenk ons zo naar de rijkdom van uw barmhartigheid, alleen om Jezus wil. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen, Psalm 56. Het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat er verder volgt. 56 vers 5.
ons heen in vrede, dragende de zegen des Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.